onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, vers 2. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welke u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Ik noemde dus Lucas 16, de versen 1 tot en met 13, waarna wij zingen uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90, vers 9. Doch doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens welke een rentmeester had, en deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf, wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zou wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heren, en zeide tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Daarna zeide hij tot een andere, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in een geslacht. En ik zeg u lieden, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die het in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Voordat we het woord Gods gaan bedienen, luisteren we eerst naar de voorlezing van het formulier voor de heilige doop, om aan de kinderen der gelovigen de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzekelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms tijd uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijden, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu op de moeders verzoeken op te gaan staan? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat er dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend, dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom, als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt Deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop, broeder en zuster Zwankhuizen, uw antwoord? Broeder en zuster Ippel?
Ja.
Broeder en zuster Schoeman?
Ja.
Broeder en zuster Van Kruisten? Broeder en zuster Simons? Er wordt wel eens gezegd, en terecht, kinderen, dat is eigenlijk een leengoed. We kunnen er dus zo zeggen, God heeft u, een kind, of meerdere kinderen, geleend. Wij zeggen in de regel, het zijn onze kinderen. Maar God zegt met de doop, het is mijn kind. Dat wil dus eigenlijk zeggen, God is de eerste die recht heeft op onze kinderen. Want immers de doop, ze bezegelt geen genade, wel Gods verbond. En in dat verbond daar zegt de Heere, ik ben uw God. Daarmee wil de Heere dus zeggen, en dat is nu mijn kind. En u heeft de Heere, dat kind, u een aantal jaren, hoe lang weet ik niet, geleend, maar geleend, uitgeleend, met de belofte die gij hier uitgesproken hebt, dat ge dat kind, dat dus eigenlijk niet aan u, maar aan de Heere toebehoort, dat ge dat kind een christelijke, een godzalige opvoeding zult geven. Want het is eigenlijk zo, broeders en zusters, over het leven van uw kind, daar wordt een strijd gestreden. De duivel zal al zijn kracht inspannen om dat kind van God af te trekken. De Heere zal, wat we zullen hopen, dat kind van u met zijn woord blijvend in aanraking brengen. Er strijden dus twee krachten, dat mag ik gerust zeggen op grond van Gods woord, in het leven straks van uw kind. En u komt het er maar op aan, aan welke kant zult u staan. Dat wil dus zeggen, aan de kant van de duivel, of aan de kant van de Heer. Met andere woorden, zult u ouders zijn, die, gebrekkig natuurlijk, met alle zonden daaraan verbonden, maar toch, in alle eenvoudigheid, uw kind een christelijke, een godzalige opvoeding zult geven. Dat is zo goed, dat is zo rijk, en dat kan zo gezegend worden door de Heere voor uw kind. En dat hebt u nu beloofd. U hebt beloofd, u zult aan de zijde van de Heere staan. U zult met andere woorden uw best doen. U zult dat biddend doen om uw kind zo op te voeden zoals de Heere het van u vraagt. En dan, ouders, heeft de Heere ons rijke voorbeelden in zijn woord gegeven. Ik denk maar aan één, aan Hanna. Ze was een biddende moeder. En ze heeft de vruchten van dat biddende leven, ook ten aanzien van haar kinderen, in het leven van de jonge Samuel gezien. Wel nu God geven, en het is uw roeping en plicht om zo een biddende vader en een biddende moeder te zijn voor uw kinderen. Ouders, we hebben hier eens allemaal gestaan. En nu zou ik u deze vraag willen voorleggen. Aan welke zijde hebben wij gestaan tot nu toe in de opvoeding van onze kinderen? Dat wil dus zeggen aan de zijde van God, de God van zijn verbond, die ons kinderen heeft geleend en die hij soms onverwacht kan oproepen, ons ontnemen, of hebben wij aan de verkeerde kant gestaan. Dat wil dus zeggen, zijn wij een struikelblok voor ons kinderen geweest, dat wij ze verhinderen zouden om in te gaan. Dat is erg. Want dan moeten onze kinderen nu en zeer zeker straks van ons zeggen, vader, moeder, u hebt mij verhinderd om in te gaan. Kinderen, jullie dragen het teken van het verbond van God. En dat teken als zodanig, dat geeft je niet de verzekering dat je ingaat. Want in dat verbond, waarin God zo rijk zichzelf heeft willen wegschenken, daar vraagt hij nu van jullie bekering, geloof. Daar vraagt hij nu datgene wat hij tegelijk wil geven. En daarom, wat is de vrucht van al die arbeid die de Heere tot nu toe aan jong en oud heeft besteed? Is het dat wij in de wegen van Gods verbond leren wandelen? Een lust hebben gekregen God te vrezen en te dienen. Zo niet, dan zal dit teken, wat hier aanstonds bediend wordt, eens tegen ons getuigen. Zowel, dan kan dit teken bij vernieuwing een sterking zijn voor het geloof, waar toch ook de Heere dit sacrament heeft gegeven, tot sterking van het geloof, omdat hij in dit verbond heeft willen zeggen, ik ben de Heere uw God. En dat houdt dan ook in voor diegenen die dit verbond hebben leren inwilligen, ik blijf uw God tot in eeuwigheid. Wel nu, de Heere zegene daartoe ook deze doopsbediening. En we gaan echter vooraf met elkaar zingen uit Psalm 81, het vierde vers, want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoge bod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Psalm 81, vers 4. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Christiaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We zingen nu het verbond des Heeren uit Psalm 105. Het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, en dat moet wij staan. Ja. verenigen u deze doopsbediening met dankzegging en vragen tevens de Heere zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgader de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En als we nu opnieuw de gelegenheid van u ontvangen om te luisteren naar een schriftgedeelte waarin ons opnieuw voorgehouden wordt dat zonder heiligmaking niemand God zal zien, en wij dus opnieuw geconfronteerd worden niet alleen bij de noodzakelijkheid van de wedergeboorte en de rechtvaardiging, maar nu ook er met alle nadruk ons op gewezen zal worden hoe een leven van heiligmaking, dat is een leven niet in eigen gerechtigheid of vroomheid, waarin we onszelf in het middel kunnen plaatsen, maar een leven van waarachtige zelfverloochening. Een leven waarin de tweede tafel van de heilige wet des Heren ten volle benadrukt zal moeten worden. Dan bidden we van u, Heere, hoewel de heiligmaking altijd maar ten dele zal zijn, dat ook wij er iets van verstaan mogen, wat eens uw knecht Paulus zei, ik jaag erna, of ik het ook grijpen mag, naar dat volkomene. Want o God, wat ontbreekt daar helaas maar al te veel in ons leven aan. Want al hebben we dan het beginsel van dat leven der heiligmaking van uw entwege ontvangen, ach, wij moeten het beleiden, Heere. Wij hebben uw geboden met woorden, gedachten, werken overtreden. En we doen het elke dag opnieuw. We komen hier daarom ook niet om beterschap te beloven. Want u weet, Heere, wat onze beloften waard zijn. Maar wij komen hier om u te bidden of ge ons uw heilige geest wilt verlenen, opdat die ons aansporen, opdat die ons bewerken, bearbeiden, opdat we ons benaarstigen zouden om op deze wijze roeping en verkiezing vast te maken. Want de zekerheid des geloofs kan nooit losgemaakt worden van een leven der heiligmaking. En daarom bidden we van u, als we vanavond zullen horen, gij zult niet stelen, dat we dan niet naar een ander gaan kijken, maar in de allereerste plaats de hand in eigen boezem steken. Want als we dit beginsel nog missen, dan zijn we misschien erg ingenomen met onszelf. En dat ligt dan ook voor de hand, omdat we niet verstaan de roeping die wij hebben. En daarom bindt door middel van de prediking van uw woord uw goddelijke eis op het hart. Zijt heilig, want ik ben heilig. Opdat we daardoor, Heere, schrikken mogen van onszelf. Ontwaken uit de slaap van de dood, van zorgeloosheid en onbekommerdheid. Maar hebben we dit beginsel van u ontvangen, Heere, laat er dan ook voortdurend weer een opschrikken zijn. We zijn maar al te gezapig. en vaak maar al tevreden over onszelf, want wij zien maar alleen naar de ruwe takken, en die zijn er in het begin zo wel afgekapt. Maar heren, u ziet naar het kleine, het in mensen oog vaak zo geringe, en dat is het nu juist, want wie in het minste onrechtvaardig is, die zal het ook in het grote zijn. En wie het in het minste niet nauw neemt met uw wet, die zal het ook in het grote niet doen. En daarom wij smeken uw lieve geest, dat die ons dit leren mag. Dat we enerzijds bewaard mogen blijven voor een krampachtig en een wettisch leven, want dat is het ook niet. En anderzijds voor een leven waarin wij zorgeloos de zonden aan de hand houden, met de verwachting dat de genade alle zonden wel uit zal wissen, dan bedriegen wij onszelf. En daarom, heren, geef ons dat smalle pad, dat middenpad te bewandelen, dat pad van de vreze des heren, waarin we niet onszelf, ons eigen ik, in het middelpunt begeren te plaatsen, maar waarin we onze lust zouden kunnen botvieren, namelijk die lust om tot uw eer te leven en op deze wijze alles in dienst te stellen van de uitbreiding van uw koninkrijk. Sterk daarvoor hem die geroepen wordt uw woord te prediken. Denk aan de gemeente, aan alles, heren, wat in het midden van de gemeente gedaan wordt. Wil er uw zegen aan verbinden. Zegen ons vorstenhuis, zegen alle zieken en zwakken en ouden vandaag in ons midden. Denk aan uw kerk te midden van verscheurdheid en verdeeldheid. Wil naar de trouw van uw verbond uw koninkrijk nog uitbreiden. In onze harten, in onze gezinnen, in onze kerken. Ja, overal waar uw evangelie verkondigd wordt. Laat uw Godsrijk komen en al meer en meer komen, opdat het straks in alle volmaaktheid zou kunnen komen. We zeggen uw naam eerbiedig dank, heren, dat gij zuster de Weyerna, dat zij een poosje in het ziekenhuis verpleegd is en daar een operatie heeft ondergaan, dat gij ze met haar familie vanavond weer in de kerk hebt laten komen. Heren, gij zijt goed geweest. Gij hebt opnieuw getoond een goeddoend God te zijn. Laat het u ook vruchten nalaten. Vruchten van bekering. Opdat dat nieuwe leven uit kruis en druk geboren mag worden. Want heren, wanneer gij ons zegent, dan is het erg dat wij, ondanks dat alles onbekeerd blijven. Maar wanneer gij ons tuchtigt, en ook dat heeft geen resultaat, dat is wel het ergste in ons leven. Wel nu, heren, bekeer dan onbekeerden en zegen nog de prediking van uw woord om Jezus wil. Amen. Het woord van onze tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het u zo straks voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Lucas 16, het 13e vers, het laatste gedeelte. Ik noem dit dus Lucas 16, het 13e vers, het laatste gedeelte waar het woord van God onze tekst luidt. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Op deze en meer uitspraken van het woord van God komt tot ons het onderwijs uit zondag 42. Waar gevraagd en geantwoord wordt, wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het wel de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons eens naast een goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt God in dit gebod? Dat ik mijns naasten nut waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde, daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Het is een rijke zegen wanneer in de gemeente van Christus er velen bezig zijn met de vraag: hoe word ik deelachtig het nieuwe leven? En als er gesproken wordt over het nieuwe leven, dan bedoelen we daar in de regel mee het leven van de wedergeboorte. We zouden het ook heel eenvoudig kunnen zeggen: hoe weet ik nu dat ik bekeerd ben? Hoe kom ik dat deelachtig? En helaas is het vaak zo dat met het stellen en God zij dank met het beantwoorden van deze vraag velen echter tevreden zijn. Als ik maar weet dat ik bekeerd ben, het nieuwe leven deelachtig ben, dan zijn we in de regel gerust. Vandaar dat er maar al te veel die gezapigheid in ons leven, ook in het leven van onze gemeente, gevonden wordt. En dan moet u, zoals ik dat in het gebed al gezegd heb, dan moet u vanavond natuurlijk niet naar uw buurman of naar uw buurvrouw gaan kijken, maar de hand maar in eigen boezem gaan steken. En wat ik nu met dit gezegde bedoel, dit: de Heere heeft in zijn woord gezegd dat zonder heiligmaking niemand God zien zal. En dan kunnen we ons natuurlijk heel geruststellen door te zeggen: dat beginsel der heiligmaking heeft God met het nieuwe leven geschonken. En dat is ook waar. Maar dat beginsel, dat moet naar buiten openbaar komen. En weet u, als dat naar buiten niet openbaar komt, in een leven van de vrezen des Heren, we zouden het ook zo kunnen noemen, in een leven van godzaligheid, dan ontbreekt er iets aan. Dan bloeit, dan groeit dat leven niet op de wijze zoals de Heere dat wil. En dan is er eigenlijk diep in het hart min of meer afkeer van een prediking over de wet. Laat maar eerlijk zijn. Want we vinden dit eigenlijk een klein beetje droog. Een klein beetje taai. Want ja, wat moet je daar nu mee aan? Gij zult niet stelen. Wij horen veel liever de kenmerken van het leven noemen. Want dan kan ik in ieder geval tot de conclusie komen dat ik erbij hoor. En als ik dat dan maar weer hoor, dan ben ik weer gerust en dan ga ik weer naar huis met de wetenschap: gelukkig, ik hoor er dan toch wel bij. Ik geloof niet dat dat zo vruchtbaar is. Ik geloof dat het heel wat vruchtbaarder is wanneer we aan het eind van de preek tot de conclusie komen: o God, het lijkt er met mij eigenlijk ook nog niks op. Heus. Waarom? Waarom zeg ik dat zo? Wel daarom, opdat Christus, die niet alleen ter rechtvaardigmaking, maar ook ter heiligmaking aan zijn kerk is geschonken, opdat die juist in zulk een weg dierbaar en onmisbaar zal kunnen worden. Want wat moet ik met Jezus doen wanneer ik ook in de weg van heiligmaking niet tot de ontdekking ben gekomen? En dan niet bij voorbaat al, want ik mag daar nog wel even iets van zeggen. Bij voorbaat zeggen vanavond natuurlijk sommigen al: er komt toch niks van terecht. Klaar. Maar dan vraag ik u in alle ernst af: is u dat aan de wetenschap gekomen omdat u het geprobeerd hebt? Omdat u geworsteld hebt, zodat het uw lust is geworden: o God, dat ik toch heilig, dat is zondeloos zou mogen leven? Want als het niet meer is dan een verstandelijke conclusie, als het niet meer is dan een dogmatische vraag waar we heel aangenaam over kunnen twisten, dan heeft en de heiligmaking en Christus, de heiligmaker, voor ons geen waarde. Maar als u vanavond aan het eind van deze preek tot de conclusie moet komen: Heere, u weet, het is mijn begeerd, maar ik moet er tegelijk bij bekennen, ik heb er eigenlijk nog niks van terecht gedracht, wel dan staat ook boven het achtste gebod: gij zult niet stelen, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Niet alleen de zonden die ons naar recht buiten Gods gemeenschap sluiten, maar ook de zonden omdat we niet beantwoorden aan de volmaakte eis van de heiligheid Gods. En in dat licht zouden we vanavond deze zondagsafdeling 42 met elkaar willen zien, als ik u dus ga wijzen op: gij zult niet stelen. Dat is, dat gebod namelijk, is door de zonde verscheurd, dat is door Christus volbracht en dat wordt door de liefde beleefd. Gij zult niet stelen, dat is dus door de zonde verscheurd, door Christus volbracht en door de liefde wordt dat beleefd. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, en wel uit Psalm 62, de versen 5, 6 en 7. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Gemene lieden immers zijn, slechts ijdelheid, een damp, een schijn. Vertrouwd, wat u begeert ook zij, nooit op geweld of roverij. Psalm 62, de versen 5, 6 en 7, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid geschonken wordt voor uw liefdegaven, er wordt slechts één keer gecollecteerd. het einde van de dienst zingen we Psalm 37, het 11e vers. De boze neemt door hebzucht aangedreven, met list ter leen en legt de schuld niet af. En wat er verder volgt, Psalm 37, vers 11. Wanneer we het antwoord dat op die vraag gegeven wordt, wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het wel de overheid straft. Wanneer we dat begin van dat antwoord zo oppervlakkig lezen, dan zouden we kunnen zeggen, we komen er vanavond gelukkig allemaal nogal zonder scheuren af. Want het gaat hier in de eerste plaats dus over dat stelen waar de politie aan te pas komt. En wat gestraft wordt door boete of gevangenisstraf. En nu weet ik het niet hoe het in het verleden bij u is geweest. Maar als ik dat zo bekijk, dan geloof ik gelukkig, dat is te danken aan de bewarende goedheid Gods, dat het met ons wat dat betreft toch nog wel een klein beetje meevalt. Want ik geloof niet dat er bij ons nu zo vaak, of misschien zelfs nog nooit, de politie aan te pas is gekomen. Dat is dus als zodanig een pluspunt. Maar gelukkig dat dan, dat daarom onze vaderen ook die uitzondering gemaakt hebben door te zeggen, God verbiedt niet alleen. Het gaat dus niet alleen om dat stelen waarvan we breedvoerige verslagen lezen in de krant, die dienen kunnen tot sensatie voor de lezers, maar het gaat over heel wat anders. Over datgene waar, mag ik het zo zeggen, Jan Publiek niet van weet. Ik zou het vanmiddag eigenlijk eens zo willen zeggen, God gaat vanmiddag bij ons eens een kijkje nemen bij het invullen van bijvoorbeeld het belastingbiljet. Hij gaat bij ons eens de boeken controleren van ons zakenleven. De Heere komt vanmiddag met zijn wet bij ons de winkel binnenstappen. Hij komt bij ons het particuliere leven eens blootleggen door te zeggen dat hij ook alle dieverij en alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of een schijn van recht, zowel als met vals gewicht, elmaat, waarmunt, woeker of door enig middel van God verboden. En als de Heere zo in ons persoonlijke, particuliere zakenleven, gezinsleven enzovoort een onderzoek in gaat stellen, heus, dan komen we er niet zonder kleerscheuren vanmiddag af. Want Gods ogenliefden gaat over heel het leven. Wij proberen in de regel wel een bepaald terrein af te zonderen waarvan we zeggen dat we daar zelf baas over zijn. Wij doen, wij zeggen dat natuurlijk niet, maar diep in ons hart denken we het toch wel, dat er toch een gedeelte van ons leven is waar we zelf heer en meester over zijn. Ik denk bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te noemen, is het u nooit opgevallen dat juist in onze kringen, ik zeg niet alleen, maar dat juist in onze kringen, in de oorlogstijd, de meeste zwarthandelaars voorkwamen. Hoe komt dat? Wel, dat komt hierdoor, omdat dit stuk waar het vanmiddag over gaat en ook in die voorgaande en nog volgende zondagen een vergeten hoofdstuk is geworden in ons leven. O, als er gepraat wordt over bekering, en als er gesproken wordt over bekeringsgeschiedenissen, inderdaad, dan willen we daar wel een tijdje, een ogenblikje tijd voor inruimen. Dan willen we ieder op zijn tijd wel eens een keertje heel vroom wezen. Dan kan dat blijken uit ons gezicht. Dan doen we dat blijken door onze keurig nette kleding. Maar zodra als godsdienst
ook via onze beurs moet,
dan zeggen we in de regel tegen de heren niet thuis. Dan denken we dat dat een stukje terrein is waar we het zelf voor het zeggen hebben. En nu gaat God vanmiddag heel eenvoudig, want het gaat over het niet stelen. Nu gaat God vanmiddag tegen ons zeggen dat ook die beurs, ook die bankrekening, ook die bezittingen die we hebben, en of dat nu heel veel is, of dat dat tenslotte nog maar heel weinig is, God gaat ervan zeggen, daar hebt u voor geen halve cent iets over te zeggen. Ook daar ben ik Heere en Meester. Gij zult niet stelen. Want, nee, dat betrekt zich niet in de eerste plaats op onze naaste, natuurlijk ook die. Maar dit heeft in de eerste plaats betrekking op God. Want als ik mijn naaste door een handige zeg, weet u wel, zodat een ieder tegen me zegt, nou maar dat is een handige koopman. Maar dan heb ik niet in de eerste plaats mijn naaste op de een of andere wijze te pakken. Maar, ook al is het dat ze van mij zeggen, dat is een hele zuinige man, God zegt er, want het is een gierigaard. En een gierigaard zal het koninkrijk Gods niet beërven. Wel nu, dan bestelen we niet in de eerste plaats onze naaste, maar dan bestelen we God. Want dan gaan we ten diepste van deze gedachte uit. Dat spaarbanktegoed, dat traktement of dat loon dat ik beur, dat heb ik in de eerste plaats voor mezelf. Dat wil dus zeggen, daar heb ik de vrije beschikking over gekregen. Was maar waar? Absoluut niet. Want u hebt het slechts uitgeleend gekregen. Ik heb zo straks bij de bediening van de doop gezegd, kinderen is een leengoed van de Heer. Nu geldt dat van onze kinderen, dat geldt zeer zeker van het meerdere of mindere wat we van God als natuurlijke gaven hebben ontvangen. Daar hebben wij niet de eerste zeggenschap over, maar dat heeft in de eerste plaats de Heer. En ik geloof, en dat in alle ernst vanavond, dat in onze kringen dat maar al te vaak vergeten is. Vandaar aberraties in het verleden ten aanzien juist van deze dingen. We maakten ons druk over onze ziel en we vergaten dat God ook nog wat anders ons gegeven had. Wij dachten, als mijn ziel maar gered is en het eigendom van God is, dan laat de Heere de rest aan mij over en daar kan ik doen en laten zoals ik daarmee wil. En dan zegt de Heere nee. Want God eist, zijt heilig, want ik ben heilig. Heeft dat dan ook betrekking op dit geval? Ja, natuurlijk. Ik zou haast zeggen, juist heeft het daar betrekking op. Want weet u, laten we maar eerlijk zijn. Wij hebben allemaal graag een stukje intimiteit in ons leven. En heus, al ben ik dan nog zo bevriend met die of die, ik ga niet heel graag zeggen hoeveel ik verdien. U wel, dat is een stukje intimiteit, dat houden we voor onszelf. Wij gaan niet zo gemakkelijk aan onze beste vrienden zelf zeggen, zo en zoveel verdien ik. Dat wil dus zeggen, dat houden we maar liefst voor onszelf. Mag ook. Maar, zullen we dan toch alsjeblieft nooit vergeten, dat God wel nauwkeurig in dat giroboek van u, of in die bankrekening, of in dat loonzakje een blik slaat. En dat de Heere wel nauwkeurig erop acht slaat wat we ermee doen. En dat dat net zo goed, ik zou haast willen zeggen dat dat juist godsdienst is die ermee rekening houdt dat godsdienst ook door de beurs gaat. Dat is, zou ik willen zeggen, het positieve. Ik weet wel, hier wordt de nadruk gelegd op het negatieve. En dat negatieve, dat draagt het gevaar in zich dat ik met een algemene klacht vanavond de kerk uitga en zeg, wat is het toch erg? Wat zijn we toch diep gevallen in Adam? Dat is heel vroom, maar weet u wel dat dat ontzaggelijk goddeloos kan worden? En dat ik mezelf en mijn geweten gerust ga stellen, doordat ik op deze wijze volhard waarin, bijvoorbeeld, in mijn gierigheid, die ik zuinigheid ga noemen. Vergeet nooit, dat wil ik hier toch vanmiddag wel eens vertellen, vergeet nooit dat ik enkele jaren geleden bij iemand kwam. En als ik dan vroeg of ze bekeerd was, dan was altijd het stereotype gezegde, och dominee, mocht ik nog eens bekeerd worden. En als ik dan vroeg, bidt u daarom? Ja, daar bad die persoon om. Maar ik wist dat er wat anders was. En dat was de zonde van de gierigheid. Maar om de zonde concreet onder vier ogen iemand aan te zeggen, dat is nu heus nog niet zo heel gemakkelijk. En ik heb de Heere gevraagd, hoe God geeft me de moed is om het te zeggen. Want weet u, dat bepaalde zonden die aan de hand gehouden worden, iemand, ondanks dat hij de uiterlijke schijn vertoont van een bepaalde ernst, van een bepaalde ingetogenheid, dat zo iemand zulke zonden buiten het koninkrijk Gods kan houden. En toen heb ik, dankzij Gods genade, gezegd, u wordt niet bekeerd. U komt niet in het koninkrijk Gods. Want de Heere zegt dat de gierigheid de wortel van alle kwaad is. En een gierigaard zal het koninkrijk Gods niet beërven. En toen was lijden in last. Er werd wel graag gepraat over de zonde in het algemeen. En dan liefst met zulke zware termen dat de rillingen je over het lijf gingen. Maar toen de zonde concreet gesteld werd, in dat bepaalde wat buiten het koninkrijk Gods zou gehouden hebben, toen nog eens was lijden in last. En dat is juist de zonde, ik zou het willen zeggen, van de rechtse groepering van de gereformeerde gezind. We willen in het algemeen, maar liefst niet verder, wel over de zonde praten. En dan liefst zo dat ons de rillingen over de rug gaan. Maar wee als we concreet worden. En Gods woord is concreet. Dat wil dus zeggen, dat wil vanavond de vinger bij de wonde leggen. Heb u het gevoeld in uw leven? Weet u wat er tussen u en de Heere zit? Zult u daar alsjeblieft niet overheen leven? Want daar gaat u mee verloren, hoor. Echt. Dat durf ik gerust zeggen. Of ze u dan een handige koopman noemen. En of ze u dan toch nog wel, ondanks, ja, dat er toch wel eens iets loos is, toch nog wel denken dat u een bekeerde man of vrouw is. God zegt dat iemand die steelt, en die dus in de eerste plaats hem besteelt, en dan tegelijk zijn naaste, in welke vorm dat dan ook mag gebeuren, die zal het koninkrijk Gods niet beërven. Daar zegt de Heere de deur dicht. Steekt het dan zo? Nou ja, wat dacht u? Dacht u dat het dan zomaar gaat? De Heere die zegt ergens, indien de rechtvaardige. Wat is dat voor een man? Ik kom daar straks wel bij antwoord 111 op terug, wat dat voor een man is. Maar indien de rechtvaardige nauwelijks ternauwernood staat er eigenlijk in het oorspronkelijke, zalig wordt, waar zal dan de goddeloze, en heus, daar heeft de apostel niet het oog op de wereld, op die goddeloze Romeinen, maar daar heeft de apostel het oog op de kerkmensen. Kerkmensen die rustig voortleefden in de zonde, die rustig, als het nu oorlog was, zou ik zeggen, zwarthandel konden bedrijven. En dan toch nog vroom schijnen. Wel nu, dat is het eerst. En nu kan ik me voorstellen, heus, die zijn eigen hart heeft leren kennen. En dan bedoel ik dat niet in die vrome terminologie, zoals men dat vandaag aan de dag soms hoort, waar je eigenlijk geen werkelijkheid in kunt bespeuren. Maar iemand die werkelijk zijn hart heeft leren kennen, die heeft krachtens het nieuwe beginsel der genade, de hunker, het verlangen om ook naar dit gebod te leven. Die kent niet alleen de keus om heilig voor God te leven, maar die kent ook het biddend werkzaam te zijn om te mogen beantwoorden aan de eisen die God in zijn wet heeft gesteld. Dat kan niet anders. Waar dat niet is, daar is geen genade. Echt niet. Moet u niet op rekenen. Maar waar genade is, daar is liefde, niet alleen tot Gods belofte. Want dat kan nog gepaard gaan met alleen het zoeken van de hemel. Maar de hemel begint hier. Dat wil zeggen, die begint achter de toonbank, achter mijn bureau, of wanneer ik bezig ben met het invullen van mijn belastingbiljet. Die begint daar. Want het zoeken van de hemel, zou ik willen zeggen, kan dus gepaard gaan met een zekere liefde tot Gods beloften. Maar dat gaat altijd bij degene die de Heere oprecht vrezen, gepaard met een hartelijke, ik zal anders zeggen, met dezelfde liefde tot de wet. Dat mag u geen scheiding tussen maken. Zeker, ze zijn wel onderscheiden, belofte en evangelie. Maar scheiden, dat mag u nooit en te nimmer. En daarom hebt u beloften van de Heere gekregen en daar liefde toe. Als het niet gepaard gaat met liefde tot de wet des Heeren. En dan bedoel ik daar niet mee de wet in de eerste plaats in haar verdoemende kracht. Maar de wet als een regel des levens. Als een regel tot godzaligheid. Dan zijn die twee onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Weet u wel waarom? Wel hierom, omdat in de wet ons Christus wordt getekend. Is dat waar? Ja, natuurlijk. En dat is dan ook mijn tweede gedachte, dat dit gebod door Christus volbracht is. Net zo goed de anderen ook hoor, het zevende, net zo goed als het achtste gebod. Maar ik wil daar vanavond toch de nadruk op leggen, want er zijn uitspraken zowel in Oud als Nieuw Testament dat ons dat heel duidelijk laat zien. Bijvoorbeeld, de apostel heeft gezegd van Christus dat hij het niet tot een rol behoefde te achten God even gelijk te zijn. Dat wilde zeggen, dat behoefde Christus niet te roven, te stelen. Hij was aan zijn vader gelijk. Hij heeft in heel zijn leven, want dit slaat op zijn middelaarschap, hij heeft in heel zijn leven getoond dat hij liefde tot Gods wet, tot zijn vaders wet had. En al eiste die wet in de volle zin van het woord de onderhouding daarvan door Christus, hij heeft het in zijn gedachten, door zijn woorden en vooral ook door zijn werken getoond, dat van hem in profetische zin gold. Hoe lief heb ik uw wet, sinds mijn vermaking, de ganse dag. Dat kon Jezus van zichzelf zeggen, en wij, die uit het Nieuwe Testament, uit de evangeliën, het werk, het woord en de gedachte van Christus kunnen weten, kunnen daar in de volle zin van het woord amen op zeggen. Want immers, om er maar iets van te noemen, Christus had de geest gekregen, ontvangen, met alle gaven daaraan verbonden. En die gaven, al bestonden ze dan niet in uiterlijke rijkdommen, want die had Christus niet, die werden hem als het ware ontnomen.
Maar daartegenover had hij rijke geestelijke, verstandelijke gaven van zijn vader ontvangen als middelaar. En al die gaven die hij van zijn vader heeft ontvangen, die heeft hij niet voor zichzelf behouden. Niet om er zichzelf, met eerbied gezegd, mee te vertroetelen. Maar die gaven, alles wat hij heeft ontvangen, heeft hij in dienst gesteld van zijn vader en van zijn naaste. En daarom, alles wat Jezus had, daar deelde hij mee van aan de naaste. Want Christus wilde, moest niet alleen, maar wilde ook in volkomene zin beantwoorden aan de heilige eis van zijn vader. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw ziel enzovoort, en de naaste als uzelven. En daarom stond zijn teken, zijn leven, in het teken van het volmaakte offer. Niet alleen het offer waardoor hij de schuld der zonde heeft willen verzoenen, maar ook van het offer waardoor hij de kracht van de zonde in het leven van zijn kerk heeft willen breken, door de heilige wandel waarmee hij hier op aarde heeft geleefd. En daarom kan Paulus op een zekere plaats van Jezus zeggen dat hij arm is geweest om anderen rijk te maken. En dat bestaat niet alleen rijk te maken, dat ze hier in dit leven vol van de goedertierenheden Gods mogen zijn, ook dat. Maar ook rijk te worden, waarin? In goede werken, in het onderhouden van Gods geboden, in eerlijke, oprechte, offervaardige, zelfopofferende christenen te zijn. Want wie Christus bemint met een onvergankelijke liefde, die bemint hem niet daarom, omdat ik om Christus wil weet dat mijn zonden mij vergeven zijn en ik in genade aangenomen ben als kind. Maar die bemint Christus ook, geliefden, omdat het beeld, en daarmee bedoelen we, of bedoelt de schrift, het leven van Christus, het alledaagse leven van Christus, mij zo dierbaar als voorbeeld is geworden, zodat ik zijn voetstappen probeer te drukken tot ere des Heren en tot welzijn van mijn naast. Want Christus, geliefden, die heeft volmaakt beantwoord aan wat hier in de 111e vraag en antwoord staat, waar wat gebiedt God in dit gebod, dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde, daarin boven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Daarin hebt u Christus beeld. Daarin laat Christus zien wat het vermaak is geweest van zijn ganse leven. Dat heeft hij borgtochtelijk, maar ook als voorbeeld, dus voorbeeldig gedaan. Ook dus ten aanzien van het 8e gebod, gij zult niet stelen. God niet bestelen, zijn dienst niet bestelen, mijn naaste niet bestelen, de overheid niet bestelen, maar alle gaven en krachten, met alles wat dus God mij gegeven heeft, ten volle in zijn dienst te besteden, tot eer van zijn naam. Doet u dat? Is u daar aardig tevreden over? Denkt u bij uzelf, nou dan heb ik het al aardig ver gebracht. Is het waar? Denkt u er werkelijk zo over? Hebt u voor de volle 100% geofferd zoals God het van u vraagt? Hebt u voor de volle 100% al uw gaven en krachten in de dienst des Heren tot zijn eer besteed, zonder zelf iets van eigen eer te beogen? Dat wil dus zeggen, hebt u beantwoord aan dat wat God hier van u vraagt? En toch, Dat heeft Christus gedaan. Waarom? Wel, dat heeft hij in de eerste plaats gedaan voor mensen die met heel hun hart het begeer daarnaar streven en die dus niet op de meest goedkope wijze zich ervan af proberen te maken door te zeggen ja. Want dat hoor je nogal eens. Ja, die wet, och, ja, heeft nou eenmaal een plaats gekregen in de catechismus, maar ik hoor toch heel wat liever over zondag 23. Weet u wel, over de rechtvaardigmaking. En inderdaad, dat schijnt een bepaalde tegenstelling te zijn, maar het is niet. Wij in ons leven hebben er vaak een tegenstelling van gemaakt. En dan gaan we Gods genade zo benadrukken, alsof het niet in het minst erop aankwam hoe wij ten aanzien van deze weldaden leven. Dan gaan we zondigen op kosten van genade. En weet u wat Paulus daarvan zegt? Welke verdoemenis rechtvaardig is. Dat zegt Paulus ervan. Dat wil dus zeggen, je kunt praten wat je wilt, zegt Paulus, en zo vroom als ik weet niet hoe. Maar als u op deze, op kosten daarvan zondigen gaat, en rustig allerlei zonden van gierigheid enzovoort aan de hand durft te houden, en als u dan bij de goede gemeente bekend staat als een handige koopman die het met de waarheid niet zo heel nauw neemt, of als niemand er iets van al weet en God zegt van u, durft ge onder mijn ogen met uw boeken te komen, en u zou het toch eigenlijk niet durven, en u zondigt er toch maar op door, en u breekt er niet mee, dan zegt de Heere, welker verdoemenis rechtvaardig is. En dat kun je ook zo vertalen, je komt er dan niet ernstig, ja inderdaad. Want, en dat is mijn derde gedachte, en dat zal ik kort maken, want dan kom ik nog één keer terug op dat wat hier staat, dat ik mijn naaste nut, met die ik, wie wordt ermee bedoeld? Christus, nee. Weet u wie daarmee bedoeld wordt? De christen. Dat is dus diegene die wedergeboren is. En dan wat hier staat, dat ik dus mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen enzovoort. Zo moet het worden. Zo moet het. En als zo niet is, in beginsel, dan deugt er van alles niets. Niets hoor. Moet u zich maar geen illusies maken. Moet u maar niet denken, het zal toch nog wel wat meevallen, want dan is niet waar. Ontzaggelijk. Want u moet nooit vergeten, dit zijn de kenmerken hoor. Wij willen graag andere kenmerken horen, waar we ons lieve hart mee gaan strelen. Maar God zegt, nee, dat niet alleen, maar er zijn ook andere kenmerken. En dit zijn de kenmerken van het geestelijke leven. Wat zijn dat dan? Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarin behoeven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Zo moet het worden. Dat is een kenmerk, dat is het eerste. En laat ik er tegelijk bij zeggen, zo kan het worden. Zo kan het natuurlijk. Waarom? Omdat Christus zo heeft geleefd, daarom kan hij het ook zo maken in ons leven. Als ik dus last heb, als ik er dus mee te strijden en mee te worstelen heb, dat ik niet beantwoord aan dat wat de Heere hier van mij vraagt. En dat ik innerlijk, laten we maar eerlijk zijn, de een heeft hier last van, de ander zal daar last van hebben. Als ik dus te worstelen en te strijden en te kampen heb met de gierigheid, zou dat behoeft niet te verwonderen. Want we zijn voor alles liggen we bloot. En als er dus hier zijn die hiermee te kampen hebben, dan zeg ik niet alleen, of de Heere zegt niet alleen, zo moet het, maar zo kan het ook worden. Waarom? Omdat Christus arm werd. Steenarm. Hij had niets. Huis, hij had niets. Hij moest zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, en de zoon des mensen, die heeft niet eens een bed waar hij zijn hoofd op nederlegt. Och, waar maken we ons toch eigenlijk druk om? Om dat kleine beetje goed, de een heeft wat meer als de ander, om dat angstvallig vast te houden. Zie dan eens op Christus, arm, en hij is arm gebleven. Vrouwen, rijke vrouwen, die hebben hem gediend en die waren niet gierig. Die dachten niet met hoeveel zou ik toe kunnen, maar die hebben uit de gulheid gegeven. Ik zou eens willen zeggen, daar was elke dag, elke keer dankdag collecte. En die stelde echt niet teleur, zoals onder ons, heus niet. En daarom, het moet, het kan, en laat ik in de derde plaats zeggen, het zal zo worden, zal je zeggen. Want geen gierigaard zal het koninkrijk van God beërven. Er komt er niet één hoor, denk erop. Heus niet. Wel degene die hier zeggen binnen, o God, ik moet het beleiden, wat ben ik vaak gierig. Wat doe ik u vaak, wat doe ik uw dienst vaak tekort, om de gaven, want ik heb het tenslotte ook nog maar gekregen, om de krachten die gij me hebt geschonken niet in uw dienst te besteden. Waarom wordt er zo geklaagd, noem eens één voorbeeld. De evangelisatie. Weet u wel, we zeggen allemaal ja, dat is nuttig en dat is mooi en dat is prachtig en maar er komt geen mens. Komt geen mens hoor. We hebben vorige week vergadering gehad, evangelisatievergadering. Er waren er 30 uitgenodigd om te komen. En weet u hoeveel er kwamen? Moet u niet schrikken. Er kwamen er 5. 5. Dat is dus om gaven en krachten in de dienst des Heren te besteden. Van de 30, en dat was nog maar een klein beetje die we uitgenodigd hadden, kwamen er 5. Is niets. Nee, ik durf het haast niet te zeggen. Maar ik wil het toch zeggen, is niet schandalig. We zeggen, de Heere zegt, gij zult mijn getuige zijn. Dat wil dus zeggen, roep uit aan alle stranden dat kostelijke evangelie. Wees werkzaam in de dienst des Heeren. Geef gaven en krachten. Geef alles wat de Heere u geeft aan zijn dienst. En wij zeggen, nee Heer, het was zo'n mooie film vanavond voor de televisie. Daar kon ik echt niet weg. Nee, het was zo'n programma heus. Daar kon ik vanavond niet laten schieten. En dus, wat doen we? Stelen. Gaven en kracht. En het moet, het kan en het zal gekend moeten worden. Want nogmaals gezegd, geen gierigaard. En daar bedoelt de Heer in de eerste plaats, dat weet ik hoor, geldgierigaards. Maar er zijn ook gavengierigaards die de gaven die ze van God gekregen hebben, maar oppotten. Maar in de zweedoek bewaren. Maar God zegt, gebruik ze in mijn dienst tot mijn eer en tot uw zaligheid. En weet u, wat dan de wet van het koninkrijk Gods is, dat je van geven nooit armer wordt. Maar in het koninkrijk Gods word je van geven altijd rijker. Amen. met dankzegging.
Heren, gij hebt uw kerk het allervolmaakste gebed op de lippen gelegd. En in dat gebed, daar komt één zaak in voor, die wij toch altijd weer opnieuw moesten bidden, en dat is: o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We zingen nu nog uit Psalm 119 en daarvan vers 15. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. En wat er verder volgt, Psalm 119 vers 15. Allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.